Terwijl drones boven Europa cirkelen, bereidt de politie zich voor op een artikel 5 scenario. Oorlog dus. En daarvoor is het Tactisch Coördinatiecentrum Politie-Militaire Dreiging opgericht. Wat is de rol van de politie ten tijde van oorlog? En wat kan ze leren van eerdere crisis?
Dit is de Academie. Politiewerk in perspectief. Met Nina van den Dungen.
In deze podcast praat ik over politiewetenschap en politiepraktijk en dit keer over militaire dreiging en oorlog. Ik heb twee mensen te gast, Marije Bakker, senior onderzoeker crisisbeheersing aan het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid. Welkom Marije.
Dankjewel.
En Jan van Loosbroek, nationaal commandant politie gereedstellen militaire dreiging. Jij ook welkom Jan.
Dankjewel.
Nou, niet alleen Defensie en de inlichtingendiensten zijn dus bezig met alles wat met oorlog te maken heeft. Hè? De drones die we zien, de cyberaanvallen die we zien, die waarschijnlijk uit Rusland komen. Ook de politie houdt eigenlijk elke beweging wat dit betreft in de gaten. En dat is toch best wel fascinerend. Jan, jij bent zelf politiechef in Limburg. Maar je bent dus ook verantwoordelijk voor het voorbereiden op militaire dreiging. Dus eigenlijk op oorlog, want daar heeft de politie natuurlijk ook een hele belangrijke taak. Geef eens een voorbeeld wat jij dan concreet doet op dit vlak.
Ik ben al sinds jaar en dag een van de nationaal commandanten. Mm-hmm. En met die pet op, de pet van nationaal commandant, ben ik verantwoordelijk voor het gereedstellen van de politie op het thema militaire dreiging.
Ja.
Het is ooit gestart als een gereedstellingsopdracht voor een artikel 5 NAVO-scenario.
Ja, een aanval van één is een aanval op allen.
Precies, en ondertussen is dat ook de weg daar naartoe geworden. Dus de opdracht is opgerekt met ook de hybride voorfase naar een artikel 5 toe.
Ja, en wat bedoel je daarmee?
Nou ja, dus je ziet nu al natuurlijk allerhande spanningen aan de voorkant. Hè. Dus
de oorlog in Oekraïne, de aanvallen met de drones in Polen.
Cyberaanvallen, schepen die gekke bewegingen maken over de Noordzee. Dingen die we in Polen zien gebeuren, in Litouwen.
Pijpleidingen die kapot worden gemaakt onder hun water.
Precies, alles wat verstorend werkt op de maatschappij. En gelinkt kan worden zeg maar, aan iets wat op zo'n dreiging vanaf het oosten lijkt, daar hou ik me mee bezig.
Ja, en het oosten, dan doe jij toch op Rusland, hè?
Dan doe ik op Rusland, ja.
Ja, oké. Okay. En je zegt dus, je bereidt de politie daarop voor.
Klopt.
Hoe doe je dat concreet? Is er een crisiscentrum of hoe moet ik dat zien?
Ja. In dit geval hebben we ervoor gekozen om een hoofdkwartier in te richten. Ook een beetje in de geest van Defensie.
Ja.
Dus dit is geen korte actie, en daar zijn we als politie heel goed in. We hebben tegen de stroom in, dus tegen de DNA van de politie in, hebben we ervoor gekozen om een hoofdkwartier in te richten met de naam Tactisch Coördinatiecentrum Politie.
Okay.
Om ons voor te bereiden op alles wat te maken heeft met de militaire dreiging.
Ja, en dan heb je het dus echt over oorlog, want dat is geen kortstondige dreiging. Dat is dan iets wat langer gaat duren als je in een oorlogssituatie terechtkomt.
Ja, maar kijk, ik weet niet of het ooit oorlog wordt. En of het hier oorlog wordt, want dat is weer een heel ander verhaal. Maar als er wat gebeurt aan de oostzijde van Europa, ja, dan zal het onmiddellijk effect hebben op onze maatschappij. En dat heeft alles te maken met onze lidmaatschap van de NAVO, maar ook met onze hele goede logistieke voorziening.
Ja, want wij zijn een doorvoerland, hè? Wij zijn een Rotterdam.
Ja, doorvoer heen en terug. Hè? Dus het is niet alleen heen, ook terug, is mij ondertussen wel duidelijk gemaakt door de collega's van Defensie. En wij zijn samen met België, maar ook met Noord-Duitsland, onderdeel van een delta, waarin heel veel logistieke stromen richting het oosten gaan.
Ja,
en terug.
Dus heb je het over hulpgoederen, je hebt het over wapens, maar je hebt het ook, als het nodig is, over manschappen.
Manschappen, alles wat te maken heeft met wat er nodig is, zeg maar, om je voor te bereiden op een dreigende oorlogssituatie aan de oostzijde van Europa. Mm. Heel veel heen, maar dan gaat ook heel veel terug.
En waar doe je dan op? Want het moet er vooral naartoe, de wapens.
Zeker, maar er komt kapot materieel terug.
Ja, ja.
En vergeet even niet, en dat is misschien wat het meest spannende van het hele verhaal, er komen ook slachtoffers terug. Doden en gewonden. En wat doet dat dan met de maatschappij?
In een oorlogssituatie nu niet, hè? Op dit moment.
Niet nu.
Niet aan de orde.
Maar in de voorbereidingen en in de scenario's die wij toepassen, kijken wij wel degelijk naar een opbouw. Is er echt sprake van een artikel 5 NAVO-scenario? En er is een conflict. Ja, dat betekent ook dat onze mensen, maar ook Amerikanen, maar ook mensen uit andere landen, daar gaan vechten. En dan vallen de slachtoffers en die komen dan ook weer terug.
Ja.
In de vorm van gewonden of doden.
Ja. Marije, jij doet onderzoek naar zaken als weerbaarheid en risico- en crisiscommunicatie. Dat is natuurlijk exact wat je in dat soort situaties als oorlog nodig hebt. In de voorbereiding op een crisis maken jullie ook bij de politie en ook als onderzoekers onderscheid tussen twee begrippen. En dat is weerbaarheid en veerkracht. Wat is het verschil? Want voor mij is het eigenlijk hetzelfde.
Ja, in het Engels heeft het natuurlijk de term resilience.
Ja.
Daar is het in één term te vatten. Maar in Nederland hebben we dus weerbaarheid en veerkracht.
Ja.
Weerbaarheid zit wat meer aan de voorkant van die veiligheidsketen. Dus hij zit echt meer op het voorbereiden. Dus voorbereidingen treffen om als individu, als organisatie of als samenleving weerbaar te zijn op potentiële dreigingen die zich voor kunnen doen.
Dus bijvoorbeeld mensen halen een noodpakket in huis, dat is een vorm van weerbaarheid. Absoluut. Jezelf weerbaar maken, ja?
Ja, jezelf voorbereiden, nadenken, welke stappen kan ik al zetten dat als er daadwerkelijk iets gebeurt, dat ik dan op een goede manier weet te reageren en te handelen.
Oké, en veerkracht?
En veerkracht zit dus wat meer wanneer er daadwerkelijk een crisis is, dat je weet hoe je moet handelen, hoe je moet reageren.
Dus dat is in het moment?
Dat is meer in het moment.
En dan van oké, dit gebeurt er nu, ik raak niet in paniek, wat ga ik doen? Ja. En dat is eigenlijk je veerkracht dus.
Ja, de manier waarop je reageert, dat bepaalt de mate van je veerkracht. Dus je kan meer of minder veerkrachtig zijn, afhankelijk of je weet hoe je moet handelen. Ja.
En dit, Marije, is natuurlijk niet alleen nodig bij burgers, maar dus ook bij zo'n grote organisatie als de politie, die er moet staan op dit soort momenten. Hoe weet je hoe veerkrachtig de politie is?
Het is heel erg moeilijk om dat echt vast te stellen, hoe veerkrachtig de politie is. Maar ik heb zeker vertrouwen in hun improvisatievermogen voor de zaken die zij niet hebben voorbereid. Dus ik verwacht zeker dat die politie veerkrachtig zal zijn als ons iets zal treffen.
Het feit dat de politie hiermee bezig is, je zou zeggen dat is een taak van Defensie of de inlichtingendiensten. Hoe zie jij de rol van de politie in dit geheel?
Ja, ik denk dat we in een dergelijke situatie iedereen nodig hebben. Dus het is niet alleen maar een taak van Defensie, maar zeker ook van de politie. Want Defensie zal vooral wegtrekken. Die zal vooral aan de oostflanken zijn, op het grondgebied waar het plaatsvindt. En dat betekent ook dat hier in Nederland moeten ook zaken nog steeds ook beveiligd worden en bewaakt worden.
Ja, en het zou kunnen dat de politie dan misschien taken moet gaan overnemen van Defensie die ze hier normaal doen.
Ik denk inderdaad dat dat zo zou zijn.
Ja, hoe denk jij daarover, Jan?
Nou, daar zijn we met Defensie over in gesprek. Hè. Dus op het moment dat zo'n situatie ontstaat, hè, in de opbouw na zo'n artikel 5 scenario, ja, dan moet je kijken naar de herverdeling van taken. Want kijk, de politie gaat niet naar het front. Hè. Dat is een terecht punt, wij gaan niet naar het front. Alleen wij gaan hier een politietaak doen onder andere omstandigheden. Dus het kan hier spannender zijn. Hè. Dus de maatschappij kan onrustiger zijn door alles wat er gebeurt. Mensen zijn onzeker. Dat is de ene kant. En aan de andere kant moeten we misschien een aantal dingen overnemen van Defensie of van de marechaussee.
Ja.
Die op dat moment een andere taak te vervullen hebben in internationaal verband.
Ja, je krijgt dus als politie met allerlei krachten dan te maken. Daar komen we zo nog over te spreken. In de afgelopen maanden had Europa natuurlijk last van tientallen incidenten met drones. Laten we even luisteren.
De schrik zat er gisteren goed in bij de passagiers op het Brusselse vliegveld Zaventem, nadat het vliegverkeer was stilgelegd.
I'm Ukrainian and I'm very much concerned that now in the heart of Europe we can see drones flying out of nowhere and we have no means to prevent that.
Deze Oekraïense zegt dat ze heel erg geschrokken is dat er drones in het midden van Europa weten door te dringen en dat de autoriteiten er nagenoeg niets aan kunnen doen.
Fragment van Radio 1 was dit. Jan, ook in Nederland hebben we dit gezien. Drones boven de vliegbasis in Volkel. Drones boven Eindhoven Airport. Als politie zijn jullie natuurlijk first responder. Hè? Er wordt in principe 112 gebeld, neem ik aan, als er een drone ergens cirkelt. Wat is jouw taak op dat moment? Althans, de taak van de politie?
Ja, er cirkelen vele drones, hè?
Ja, dus, ook van dus, particulieren.
Ja, precies. Dus,
maar op een gevoelige locatie, bedoel ik.
Ja, op gevoelige locaties. Nou ja, en ook daar hebben we wel ook te maken met copycats. Hè. Dus ik vind het heel gevaarlijk om meteen de conclusie te trekken. Elke drone of elke groep drones die
is
voorbij
van Rusland.
Komt van Rusland, zeg maar, of van een andere statelijke actor, hè, die iets wil doen hier. Dus tot nu toe, en met alle informatie ook van België, maar ook van ons, hebben we tot nu toe niet kunnen vaststellen dat een van die drones afkomstig was uit Rusland of bestuurd werd door iemand.
Omdat we ze niet konden pakken.
Ja, maar goed, uiteindelijk zeg maar, nou, dat is maar de vraag. Hè. Maar voor mij moeten we ook wel heel erg uitkijken, zeg maar, voordat we
conclusies trekken.
En moeten we ook even kijken van wat is er nou echt aan de hand geweest. Hè?
Ja.
Dus voordat we hier allerhande paniekscenario's op loslaten. En we
nee, zeker. Bedreigd, maar wat is de taak op dat moment van de politie?
Nou, op dit moment hebben wij vooral wat we nu doen is gewoon vastleggen wat er gebeurt. Dus wij kijken wat er gebeurt. Hè? Er wordt een melding gemaakt van een drone of van drones. Soms van een particulier, maar vaak van een professionele partij. Hè? Bijvoorbeeld de luchtverkeersleidingen van de luchthaven. Wij gaan ter plekke op de vloer, maar ook vanuit de lucht, hè, met onze luchtvaartpolitie. En kunnen gaan kijken of we die waarneming kunnen bevestigen. Tegelijkertijd zijn er grondroepen aan de slag om te kijken of we een bestuurder kunnen aantreffen. Mm. Die dus met een afstandsbediening bezig is om die drone te besturen.
Ja.
En als we die vinden, pakken, tegenkomen, dan kunnen we ook de intentie vaststellen.
Precies.
Dus dat is eigenlijk de lijn die we met elkaar bewandelen. In het uiterste geval hebben we ook nog een aantal middelen om echt wat te doen met die drones. Maar daar wil ik me nu even niet over uitlaten, als je het niet erg vindt.
Oh, is dat geheime informatie?
Nou, dat is gewoon helemaal onderdeel van onze aanpak.
Ja.
En ik vind, we mogen heel veel vertellen. En ik wil best open zijn. Maar ja, er zijn ook dingen waarvan ik denk, ja...
Je moet mensen niet wijzer maken.
Nee, je hoeft
dan,
niet al je kaarten op tafel te leggen. No?
Nee, maar dat is dus wel ook een taak die dan bij jullie als politie...
Ja, voor een deel. Dus de politie zeg maar, staat letterlijk aan de lat bij wet... Hè, om ook de handhaving van de luchtvaartwetgeving... in de lagere luchtlagen te doen.
Ja.
En daar zitten die drones in.
Precies.
Als het echt heel spannend wordt... Hè, als je in een 9-11-achtig scenario terechtkomt... Dan komt Defensie daarbij.
Ja.
Dus dat is ook zo beschreven. Alleen wat je ziet, en dat is ook gewoon de feitelijkheid... is dat die wetgeving die we nu hanteren... met ook die luchtvaartwet... waarin wij als politie een handhavende rol hebben... die ging uit van een andere tijdsgeest. Dus die ging eruit van een luchtballon die te laag vloog. Dus dat gaat uit nog zeg maar, van niet een scenario... waarin drones misbruikt worden... om of paniek te zaaien of nog ergere dingen te doen.
Jent, je noemt ook dat die drones mogelijk paniek kunnen veroorzaken... bij, nou ja, in de samenleving, bij het algemene publiek. En daarin speelt denk ik ook de communicatie een hele belangrijke rol... waarin de politie kan uitleggen wat doen ze als ze die drones signaleren... welke stappen zetten ze daarin om erachter te komen wat er precies aan de hand is. En dat geluid hoor ik nu nog wat minder in de media.
Ja, nou ja, we hebben natuurlijk wat mediasignalen gehad. Hè? Met name zijn we vanuit het ministerie van Defensie. Omdat de aangetroffen drones vooral in de nabijheid zeg maar, van legerlocaties waren. En die hebben daar wel een toelichting op gegeven.
Laten we nog even luisteren naar dat het ook erger kan. Want inderdaad, we weten niet waar deze drones vandaan komen. Of het van Rusland was. Maar goed, het feit is wel dat Europa te maken heeft met hybride aanvallen. In Polen werd het erger, want daar gebeurde dit.
Polen gaat 10.000 militairen inzetten. Zij moeten de infrastructuur gaan beschermen. Dat zijn bijvoorbeeld wegen, spoorlijnen en bruggen. Dat doen ze na een explosie op een Poolse spoorlijn afgelopen weekend. Deze spoorlijn ligt tussen de Poolse hoofdstad Warschau en de grens van Oekraïne. Het is een belangrijke route om hulpgoederen en militaire spullen te vervoeren. Volgens Polen is het spoor vernield in opdracht van Rusland.
Ja, dit is natuurlijk een duidelijke erger signaal. Ook wel duidelijk dat het door Rusland dus is gedaan. In elk geval op basis van het onderzoek wat allemaal onafhankelijk is vastgesteld. Jan, dit was een fragment van de NOS trouwens. Stel, dit gebeurt ook in Nederland. Wat is dan de rol van de politie? Dat er echt een hele spoorlijn beveiligd moet worden?
Ja, nee, maar die taak ligt bij ons. Dit valt onder Host Nation Support. Hè. Dus zo heet dit hoofdstuk zeg maar, van de aanpak. Dat is letterlijk de aanpak die eigenlijk al heel lang klaar ligt... voor dit soort grootschalig vervoer van militair materieel.
En wat is Host Nation Support?
Ja, gastland ondersteuning. Dus dat is helemaal gericht zeg maar, op de doorvoer op een veilige manier. Ononderbroken zeg maar, van militair of... met name Amerikaans, Noord-Amerikaans materieel zeg maar, van west naar oost.
Die over Polen naar Oekraïne gaat en daarom is die lijn aangevallen.
Materieel en manschappen, dus er zijn meerdere corridors overigens. Hè. Dus dit is er maar eentje. Dus,
maar wel een belangrijke dit.
Een van de belangrijke, maar er zijn meerdere routes die toegepast kunnen worden om dat transport te doen. En wat ik al zei, onze logistiek is goed, fijnmazig. En is daarom ook een belangrijke schakel zeg maar, in dat militaire transport. Dus als die dreiging ontstaat op onze infrastructuur... dan hebben wij een grote taak te doen.
Ja.
En dan zal het spel even omdraaien. Dus als er nu wat gebeurt, zoals we begonnen zijn in dit gesprek... op sommige fronten zal de politie een deel van de taken van Defensie moeten overnemen. Op het moment dat deze dreiging op onze infrastructuur ontstaat... en dus het militaire transport verstoord kan raken, dan zal het andersom zijn. Dan gaan de Koninklijke Marechaussee en Defensie...
Gaan jullie helpen?
Ons helpen zeg maar, om dit in goede banen te leiden.
Ja, en dan hebben we het inderdaad nog niet over een oorlogssituatie... waarin Defensie aan het front nodig is. Maar waarop er dus een aanval is op belangrijke infrastructuur in Nederland.
Klopt.
Ja.
Je kan ook dan weer meerdere dingen doen. Hè? Je kan met ze zeggen, hè, wat is de Polen nu voor kiezen? Zeggen van ja, we gaan met z'n allen massaal met het leger... gaan wij die infrastructuur beveiligen. Dat is bijna letterlijk fysieke beveiligingen. Je kan ook zeggen van ja, ik ga mijn hele inlichting- en opsporingsmachine inzetten... om te kijken of ik die angel aan de voorkant te pakken kan krijgen. Mm. Ja, dus een andere aanpak, op een andere manier... Ja, dus er zijn meer mogelijkheden nog om dit voor te zijn.
Ja, precies. En Marije, dus tweerichtingsverkeer. Je kan elkaar, hè, zeker als hulpdiensten, op dat soort cruciale momenten eigenlijk bijstaan.
Zeker. Ja, dat is denk ik heel erg belangrijk.
Ja. Terwijl natuurlijk burgers een noodpakket in huis moeten halen, dat horen we al een hele tijd in Nederland, werkt de politie natuurlijk ook aan een crisisplan. En het doel daarvan is 72 uur lang blijven functioneren. Ook als je dus geen stroom hebt, als je geen water hebt, als je geen data meer kan verzamelen, geen communicatie bijvoorbeeld hebt. Jan, dat lijkt me wel ook next level voor de politie zelf. Hoe blijft een politie overeind als het hierop aankomt dat gewoon het land wordt platgelegd? We hebben het gezien in Spanje. Dat er geen stroom is bijvoorbeeld.
Nee, maar je ziet wat er dan gebeurt. Hè?
Land gaat plat.
Ja, in Utrecht of zo. Hè, dus dat er
geen water,
geen kraanwater gebruikt kan worden. Nou, voor het weet zitten we in de hamstermotor. En dan staat er bijna een run op supermarkten. Dus ja, je ziet meteen onrust en gedoe ontstaan. Nou, kijk, wij hebben gewoon gezegd van, nou, weet je, in dit scenario, dit geldt trouwens ook voor de brandweer, hè, maar ook voor ons, ja, en ook voor de ambulancedienst overigens, hè, wij vallen niet uit. Dus ons hele plan is erop gericht, hè, om ook als je dit allemaal niet hebt, toch gedurende 72 uur gewoon politietaak uit te kunnen blijven voeren.
Maar jullie hebben noodgeneratoren dan?
Ja, noodgeneratoren, maar ook gewoon goede afspraken met de collega's. Want ja, ik kan hele goede noodgeneratoren hebben. Mm. Dan heb ik misschien koffie uiteindelijk nog. Hè. Maar als na 3 uur of na 6 uur telefonie en C2000 uitvallen, zal ik toch een alternatieve aanpak moeten hebben.
Ja.
Dus er gaan veel meer dingen uit. Hè. En niet de eerste 3 tot 6 uur. Misschien nog de eerste 10 uur. Maar daarna moet je toch een operatie hebben die voor een deel op eigen benen kan staan. En daar is dat 72 uur plan op gericht.
Ja, en dat bestaat dus al. En dat wordt, neem ik aan, tot in den treuren getest of dit werkt. Of het houdbaar is.
Het plan ligt er. Alleen, zeg maar, en dat is het mooie tussen, verschil tussen preparatie en gereedstellen. Preparatie is altijd planvorming is papier. En wij hebben gezegd van, ik sta niet aan de lat voor preparatie, maar ook voor gereedstellen. Dat betekent, we gaan het gewoon doen. Alleen we hebben beperkte test nog. Dus we moeten nog, oefeningen is een licht woord in dit geval. Maar we moeten gewoon, even flauw gezegd, even ondervinden, ondergaan. En kijken wat dat dan betekent voor de manier waarop we dan door kunnen opereren.
Ja, wat we zien dat alle hulpdiensten zijn met dit scenario bezig. Van wat als de stroom uitvalt, wat langer duurt dan enkele uren. En daarin is het heel erg belangrijk dat je je kunt voorbereiden op heel veel zaken. Dus inderdaad zo'n noodaggregaat daarover beschikken. Maar dat kan maar tot een zeker level. Je kunt je nooit 100% voorbereiden. Dus voor een deel komt het ook op het improvisatievermogen. En dat is juist ook waar de hulpdiensten heel erg goed in zijn.
Ja, en waarom kan je je nooit 100% voorbereiden? Want ik zou zeggen, ja, als je het afdicht, je hebt gewoon genoeg noodgeneratoren staan. Je hebt een paal met een zendmast. Ik roep maar wat.
Ja, je zijn natuurlijk zaken die je kunt voorbereiden, maar er zullen altijd situaties gebeuren waar je niet aan hebt gedacht.
Ja, nou ja, en uiteindelijk wil je natuurlijk, en dat weet jij natuurlijk ook als onderzoeker, je wil het zoveel mogelijk testen.
Klopt inderdaad, dat je zoveel mogelijk wilt testen, maar het is nu een onderwerp waar we eigenlijk nog maar, nou ja, sinds relatief korte tijd mee bezig zijn. En het betekent dus ook als die stroom daadwerkelijk uitvalt, je zit met de toegang tot gebouwen, je zit met, heb ik nog toegang tot mijn systemen? Mm-hmm. Kan ik nog gebruik maken van de data in de cloud? Want dat valt dan ook weg. Dus hebben we ook analoge informatie op papier.
Ja.
Dus je hebt met heel veel verschillende factoren te maken waar je over na moet denken en waar je allemaal oplossingen voor moet bedenken. Dus dat is niet van vandaag op morgen is dat ingeregeld.
Nee.
En dan hebben we het alleen nog maar over systemen en het gebouw en eigenlijk de bedrijfscontinuïteit. Maar je zit ook nog met de mensen die daar werken.
Ja.
Want kun je ervan op aan dat als zij dan nodig zijn, dat ze komen? Want die willen ook eerst zorgen voor hun eigen veiligheid thuis.
Gezin.
Dat daar de boel op orde is.
Laat je die achter op het moment dat alles uitvalt. Ja. Dit zijn wel echt.
When the going gets tough, the tough get going, hè?
Ja, maar
als het spannend wordt, dan blijven we de sterke overeind. Hè? En
ja,
dat vind ik toch wel een beetje de DNA van onze hulpdiensten.
Ja, proef jij dat in ook binnen jouw team, dat iedereen daar volledig akkoord mee is?
Ja, natuurlijk zijn mensen vinden het spannend en die denken van wat gebeurt er op mijn thuisfront en zo, weet je. Maar er wordt daar wel over nagedacht. Hè. Dus het is niet dat mensen, zeg maar, als het een keer spannend wordt over 6 maanden of over 12 maanden, of dat ze dan denken van hé, wat overkomt me nu? Hè? Dus er wordt echt wel,
gesprek over.
Ja, binnen de teams hebben we ook thuis aan de koffietafels, hè, want daar hoort het gesprek ook gevoerd te worden.
Stel even het voorbeeld waar iedereen toch wel bang voor is, de communicatie klapt eruit. KPN houdt mee op. Kunnen we dan nog 112 bellen? Nee. Stel, er is een levensbedreigende situatie. Hoe kom ik dan bij de ambulance of bij jullie als politie?
Ja, nou ja, we hebben het wel eens meegemaakt. Hè? En dan, ja, dan krijg je hele praktische oplossingen. Dus dan krijg je een boodschap, zeg maar, naar burgers, hè, wat dan via een ander kanaal verzonden wordt.
Een ander kanaal? Wat dan?
Nou ja, er zijn verschillende soorten zenders in Nederland. Hè, en NL Alert gaat over een ander kanaal, volgens mij, dan de telefonie.
Dus het NL Alert kan altijd, in principe...
Niet dat, kan, bij bepaalde omstandigheden gaat NL Alert gewoon door. En zo zijn er meerdere kanalen, zeg maar, die gebruikt kunnen worden.
Ja.
En soms moet je ook een heel praktisch handelingsperspectief afgeven. Zeggen, joh, als er een noodsituatie bij u thuis gebeurt, hè, stappen in de auto, rijden naar het ziekenhuis. Zijn ze huisartsenpost.
Ah, ja. Ja,
en wat wij bijvoorbeeld tegen onze collega's bij brandweer, weet ik, en ik check het ook maar even bij jou, is de afspraak, als het echt als echt alles uitgaat en de communicatie is weg, dan worden brandweermensen verwacht om naar de kazerne te komen.
Ja.
Een soort permanente uitrukpositie, hè, waardoor je altijd kan gaan. En mensen, als er wat is, zich ook naar hun brandweerkazerne kunnen bewegen en zeggen, joh,
daar,
wat aan de hand.
Linksaf. Ja.
En bij ons is het andersom. Dus wij hebben gezegd tegen de politiecollega's, als dit gebeurt, hè, dan komen we samen. En daarna is er maar één doel, we gaan de wijk in.
Om te zorgen dat je zichtbaar
aanraadbaar,
bent.
Zichtbaar en gewoon politiewerk kan doen op de vraag die dan aan jou gesteld wordt.
Ja, dus je meldt je op het bureau waar jij werkt, neem ik dan aan.
Klopt.
En daarna ga je de wijk in teams van twee of één of whatever.
Ja, precies. Dan maak je koppels of trio's. Hè, dus dan wordt het werk verdeeld, het gebied verdeeld. En dan ga je dus gewoon zichtbaar en aanraakbaar zijn in de wijk.
Ja.
Want dat is de omstandigheid die je dan waar je mee te deal hebt. No?
Ja, je noemde net al even de communicatie hiervoor. En communicatie is inderdaad heel erg belangrijk als er... Nou ja, als het communicatie niet meer mogelijk is, dan is het heel erg ingewikkeld om de juiste informatie bij mensen te laten landen. NL Alert kan in ieder geval nog enkele uren nadat het uitvalt, of nadat de stroomvoorziening bijvoorbeeld uitvalt, nog verstuurd worden. Dus dat is zaak dat je dat heel snel een bericht verstuurt.
Ja, een paar uur, dat klinkt niet lang.
Nee, dat klopt. Maar je kunt wel in dat bericht aangeven dat als die stroomsturing langer duurt, waar mensen wel terecht kunnen voor betrouwbare informatie. Iets wat zeker belangrijk is in deze tijd met alle desinformatie die ook verspreid wordt.
Ja.
Dus dan kun je daarop aangeven dat mensen bijvoorbeeld naar de calamiteitenzenders moeten afstemmen. De regionale zenders.
Oh ja,
dat zijn de regionale calamiteitenzenders. Ja, daar hebben de veiligheidsregio's.
Kan dat nog als je geen stroom hebt?
Ja, zij hebben nog wel een systeem waarop zij nog kunnen uitzenden.
Ja, dus en als je dan je noodradiootje pakt uit je noodpakket, wat wordt aangeraden, dan zou je af kunnen stemmen op je regionale zender.
Zeker. En heb je die noodradio niet, kun je ook nog in je auto gaan zitten.
Ja, en bij de buren.
Of bij de buren, dat werkt ook inderdaad.
Ja,
en daarnaast zijn ze natuurlijk ook nu vanuit de veiligheid bezig met het inrichten van de noodsteunpunten. En dat is ook een plek, dat wordt een centrale plek in wijken. Mensen moeten op volgens mij 5 kilometer afstand moeten ze toegang hebben tot zo'n locatie. Waar mensen naartoe kunnen voor betrouwbare informatie als de rest uitvalt.
Ja, en dan kan ik me voorstellen dat daar dus EHBO staat. Iemand van de politie, et cetera. De autoriteiten zijn daar vertegenwoordigd, waardoor je voor informatie daar terecht kan.
Ja, de precieze invulling, dat wordt nu nog onderzocht. Ze zijn komend jaar gaan ze starten met pilots door het hele land om te kijken aan welke voorwaarden moet zo'n informatie of zo'n noodsteunpunt eigenlijk allemaal...
Met welke vragen komen mensen daar? Ja, dus dit hangt nog heel erg van nog ideeën en plannen op papier. Marije, dan is het natuurlijk, zou je zeggen, super zinvol om dat te maken. Aan de andere kant, je kan nooit de hele realiteit, kan je nooit helemaal vangen. Dus hoe zinvol is het om al dit soort scenario's op papier uit te werken, terwijl de realiteit waarschijnlijk toch weer barstiger zal zijn?
Het helpt in ieder geval dat je erover nadenkt wat mogelijke gevolgen kunnen zijn. Dus daar kun je je op voorbereiden. En het stukje wat je niet hebt voorbereid, waar je mee verrast wordt, daar kunnen de hulpdiensten heel goed mee improviseren om daar een weg in te vinden hoe ze toch daar een oplossing voor kunnen bedenken. En dat kunnen ze ad hoc.
Ja, nou, Jan haalde al eerder het voorbeeld aan van Utrecht, die een tijdje geleden zonder kraanwater zat. Dat werd afgeraden om te drinken omdat het mogelijk besmet was met een bacterie. Ik woonde er en ik pakte mijn waterfilter uit mijn noodpakket. Hartstikke handig, moet ik zeggen. Maar wat je inderdaad zag, was toch wel drukte. Geen paniek, maar wel drukte bij de supermarkten. Het water was echt in een uur op. Jan, je kunt moeilijk bij elke supermarkt een agent neerzetten. Ja. Om dat allemaal een beetje in goede banen te leiden. En dit was dan kraanwater alleen in Utrecht. Ik kan me voorstellen in een andere situatie waarin er landelijk paniek is, dat er toch ook supermarkten echt last zullen krijgen van paniek.
Ja, ik heb er trouwens een beetje ervaring mee.
Ja.
Want met diezelfde pet op van nationaal commandant heb ik 5 van de 7 boeren protesten gedaan. En toen was het ook spannend bij de supermarkt en de distributiecentra. Ne?
Ja.
En want we zijn natuurlijk een just-in-time maatschappij geworden. Dus binnen 1,5 dag zijn de schappen leeg.
Ja.
He, dus de voedselvoorzieningen vind ik wel een spannend ding. Los even van de water.
Maar je kan daar dus niet een agent bij elke supermarkt of distributiecentrum neerzetten om dat te beveiligen.
Nee, en dan hebben we ook nog eens vele scenario's. He. Dus daar zei je ook terecht. Dus wij hebben ook gezegd van, joh, weet je, er zijn natuurlijk heel veel dingen waar dus een maatschappij door verstoord kan raken. Dat kan zijn drinkwater, elektriciteit, communicatie, voedsel, desinformatie. Maar bijvoorbeeld ook als mensen twijfels hebben over wat je een beetje zag bij de eerste aanval op de Oekraïne. In de tweede ronde was verstoring van bankverkeer. Dat mensen bang zijn dat ineens hun banktegoeden verdampt zijn. Hè, omdat het een cyberaanval is.
Ja.
Nou, dat soort onzekerheden.
Er komt een run op de banken,
Dus wij hebben gezegd, voor ons zijn er 10 van dit soort scenario's. Hè, die hebben we ook afgestemd met de veiligheidsregio's. Maar onze opdracht is van, oké, kunnen we nou aan de voorkant, of als dit gebeurt, aan de achterkant, ons goed instellen op het thema maatschappelijke ontwrichting. Dus welke onrust ontstaat er nou ongeacht het scenario? Daar zijn we op ingesteld. En dat betekent dat wij proberen aan de voorkant, hè, met de juiste keyplayers ook het contact aan te boren. Dat noemen wij een bondgenotenaanpak. Hoe zorgen dat je met de juiste groepen ook ingangen hebt en contacten als het spannend dreigt te worden. En aan de achterkant hebben we nog maar 1 taak. Dat is naar buiten gaan en kijken of we de orde kunnen handhaven. Want daarvoor zijn we als politie besteld, maar in al die scenario's.
Ja, dat is de eerste taak natuurlijk. Precies. Orde handhaven. Ja.
Precies. Kijk, en daar hoort ook bij er zijn uitleggen wat er aan de hand is. Hè, informatie van de overheid of van de gemeente in dit geval. Nou, dat is onze taak.
Mm.
En in het uiterste geval, dan heb je natuurlijk ook nog de echte opschaling in de openbare orde.
Ja.
Daar wil je niet komen in dit scenario. Maar daar houden we wel rekening mee.
Nee.
Want het kan zijn dat je plunderingen krijgt of ongenoegen. Of, nou ja.
Ja, Marije, dat is natuurlijk ook waar jij onderzoek naar doet. Of er paniek gaat ontstaan bij burgers en onder welke omstandigheden dat dan gebeurt.
Ja, paniek is een van de crisismythes die we kennen eigenlijk in de crisisbeheersing.
Een mythe,
ja.
Het gebeurt niet.
Dat het niet gebeurt wil ik niet helemaal zeggen. Maar het is vaak wel een label die door de media gehangen wordt aan het gedrag van mensen. We zien eigenlijk in crisis dat mensen gaan handelen. Ze wachten niet hulpeloos af tot de hulpdiensten er daadwerkelijk zijn, maar gaan zelf al kijken waar ze kunnen helpen. Dus op zoek naar gewonden, naar slachtoffers.
Nou, laat je het heel mooi klinken. Maar ik zag alleen maar die mensen in Utrecht vormen die naar de Jumbo stormen en de Albert Heijn om water te gaan regelen voor zichzelf.
Maar is dat dan meteen paniek? Of is dat handelen, reageren om een oplossing te bedenken voor een situatie waar ze in terecht zijn?
Maar het was wel heel individualistisch.
Ja, en dat is ook wel kenmerkend natuurlijk aan onze cultuur. We zijn heel erg op onszelf gericht. Maar tegelijkertijd zien we ook, als we bijvoorbeeld naar de coronacrisis kijken, dat we ook gewend zijn om wel naar de mensen om ons heen te kijken.
Hmm.
Dus waar kunnen we ook iets betekenen voor die ander? Bij de coronacrisis zag je bijvoorbeeld dat mensen boodschappen gingen doen voor de ouderen, voor de kwetsbaren. Of dat ze eten gingen koken voor anderen. Dus we zijn ook echt wel gewend om naar elkaar om te kijken.
En dat is zeker in een periode waarin het langer duurt. Hè? Iets kortstondigs kun je best wel voorstellen dat mensen best wel ieder voor zich zijn. Maar bij langer, zoals een coronapandemie, ga je op een gegeven moment toch om je heen kijken. Goh, hoe gaat het eigenlijk met die buurvrouw?
Zeker, ja. En dat zie je zeker in culturen waar wat meer sterke sociale cohesie is.
Mm-hmm.
Dus waar die samenhang zit in die groep. Dan ben je ook eerder geneigd om met elkaar samen te werken en met elkaar de schouders eronder te zetten.
Ja, we hadden het over corona. Zijn er naast corona ook andere recente gebeurtenissen, incidenten, rampen misschien wel in Nederland of in Europa waar de politie dan lessen uit kan trekken?
Ik denk zeker als we gaan kijken naar de stroomstoring in Portugal en Spanje. Daar was een stroomstoring van 18 uur, dus dat was nog niet
72 uur. Maar wel lang.
Maar het laat wel zien wat zo'n verstoring doet met de samenleving. Ze zagen daar vooral chaos in de grotere steden wat het verkeer betreft. Dus de politie is ook vooral daar bezig geweest om het verkeer in goede orde
goede banen te leiden. Ja.
En daarnaast hadden zij ook een belangrijke rol in het begeleiden van het transport van brandstoffen. Die brandstoffen waren nodig voor die noodaggregaten.
Hmm.
Dus om te zorgen dat bijvoorbeeld de zorg door kon gaan in ziekenhuizen.
Ja.
En daar was weer een belangrijke rol weggelegd voor die politie.
Ja, grappig. Daar denk je dan eigenlijk niet over na. Dat het dan eigenlijk de brandstoftransporten veiliggesteld moeten worden. Wat heel belangrijk is op zo'n moment natuurlijk. Ja,
absoluut.
Oké, dus dit was een belangrijke. We hebben natuurlijk recent, een paar jaar geleden, de watersnoodramp in Limburg gehad. Jan, jij bent notabene daar politiechef. Daar hebben jullie denk ik ook heel veel lessen uit kunnen trekken.
Maar goed, daar hebben we als politie niet alleen veel les uit kunnen trekken, maar ook met z'n allen, als gemeentelijke besturen en ook veiligheidsregio's. Kijk, en onze rol is daar gewoon beperkt geweest. Wij zijn gewoon mee in de slachtofferhulp geland. Hè. Wij zijn mensen weg gaan halen uit het gebied. En daarna, dat is onze rol daarna, ga je eigenlijk het gebied afschermen, hè, om te voorkomen dat daar, nou ja, pottenkijkers of plunderingen ontstaan. Dus die rol hebben wij gespeeld. En dat is toen volgens mij ook veel van geleerd met z'n allen, maar ook goed gegaan.
Ja. Ja, ja. Oké, dus wat betreft de veerkracht bij de politie zit het wel goed, denken jullie allebei, Marije?
Een interessante scenario. Wij hebben toen ook op een hele grote mate mogen leunen op de landmacht. Op onze collega's van Defensie, met zandzakken. Maar ja, die zijn er niet. Kijk, dus
nou, je hoopt dat ze er nog zijn, maar inderdaad.
Nou, of die zijn iets anders aan het doen, hè, ja, of zijn zich aan het voorbereiden op andere taken. Dus je moet zeg maar in het scenario artikel 5 of de weg ernaartoe ook rekening houden met het feit dus dat je dan als hulpdiensten met elkaar een ander samenwerkingsverband aan moet.
Ja.
Om toch diezelfde crisis te kunnen managen.
Ja,
precies. Daar speelt die schaarste natuurlijk een hele belangrijke rol. Precies. Van middelen, maar ook van mensen. Zeker als iets in een hele land plaatsvindt.
Ja, en dat gaat ook bepalen hoe veerkrachtig Marije de samenleving is op zo'n moment.
Ja,
absoluut.
Ja, dus dat laten we hopen dat het nooit zo ver komt. Stel dat er toch echt een oorlogssituatie komt, Jan. Is de politie daar klaar voor nu, als het volgend jaar zou gebeuren?
Nee. Ik denk dat we dan nog wel een paar slagen te maken hebben. Dus ik denk dat we dan nog even in het testen proberen, ondervinden, ondergaan, bijstellen, afstemmen met de buren, met de Defensie, de Marechaussee, de veiligheidsregio. Wij als politie vormen een soort viermanschap met allemaal een eigen hoofdkwartier. Als het nu gebeurt, hè, wie doet dan wat en hoe dan en wie kan waarbij helpen? Nou, dat moet nog wel iets meer vlees op de botten krijgen om ook met een gerust hart te kunnen zeggen van nou, daar kunnen we ook op terugvallen als het gebeurt binnen nu en
dus daar mag nog wat tijd. Haast mee gemaakt worden.
Zeker.
Begrijp ik. Dank jullie wel. Tot zover deze aflevering van de Academie, de podcast van de Politieacademie. Jan van Loosbroek hoorde je, nationaal commandant politie gereedstellen militaire dreiging. En natuurlijk ook Marije Bakker, senior onderzoeker crisisbeheersing aan het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid. Vond je dit een boeiende aflevering? Stuur hem dan vooral door aan je collega's of aan je vrienden, je familie. Dat helpt ons natuurlijk om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende keer.